Beste luisteraars, weer welkom bij een nieuwe podcast van Telecom Paper. Deze keer zit ik weer samen met Tim in de studio. Tim, welkom.
Dank je.
Ja, en het is een virtuele studio, hè, want we zitten op drie verschillende plekken. De moderator, onze Victor, die zit in Good Old Houten. Jij zit volgens mij in het Zwarte Woud, denk ik, Tim, of niet?
Ja, iets hoger, in de Eifel.
Eifel, maar ook een woud, toch, of niet?
Ja, het is hier best wouderig, ja.
Ja, ja. En ik zelf zit op ons nieuwe hoofdkantoor in Zeist bij VME Media. We zijn natuurlijk als Telecom Paper overgenomen 2 weken geleden door VME Media. En ik ben een kwartier maken vandaag om te kijken hoe wij hier als Telecom Paper ergens vanaf april, mei gehuisvest worden. Ik kan je vertellen dat de lunch top was. En de bos ruikt heel goed. Dus een prima omgeving om hier te vertoeven, zeg maar even. Maar daar gaan we natuurlijk allemaal niet over hebben. We gaan het natuurlijk weer over de telecomsector hebben. Tim, we hebben even zojuist voorbesproken de onderwerpen. We gaan vast wat belangrijke dingen vergeten. Want er gebeurt eigenlijk best wel veel in de wereld. Maar ik denk dat we weer een mooi half uurtje kunnen vullen. Met alle ontwikkelingen. Wij zitten als Telecom Paper natuurlijk in de kwartaalrapportage. Daar komen al onze rapporten uit. Dus volg ook onze website als je wil weten hoe het zit met de vaste markt, de mobiele markt, de TV-mediamarkt. En volgens mij, Tim, heb jij net de laatste hand gelegd aan het TV-videorapport?
Ja, klopt. Ja, zeker.
En wat was daar de afdronk voor jou dan van dat rapport?
Nou, dat is een goeie. Jeetje, dat de groei in ieder geval behoorlijk terugvalt. We hebben geen nieuwkomers meer. En dan zie je dat de groei eigenlijk nog maar een paar procent is. We zijn veel meer gewend. Op onderdelen gaat het nog wel heel goed met die groei. SVOD met name.
Ja. Okay, ja.
Maar zoiets als T-VOD, hè, zeg ik het allemaal goed. Pathé.
Ja.
Dat blijkt wel heel erg volatiel te zijn. Hè. Dat gaat alle kanten op. Vorig kwartaal een heel erg goed kwartaal. Nu een zwak kwartaal. Hangt natuurlijk heel erg af van de bioscoopreleases. Van het seizoen ook, denk ik.
Ja.
Maar goed, de groei valt wel ver terug, kun je wel zeggen.
Ja, ik kreeg toevallig gisteren nog een voucher van Pathé om een film te kijken.
Oké. Okay.
Dus misschien weten ze wat er in het rapport gaat komen, Tim. Hey, maar, en de tv-omzet, kan je daar grosso modo iets over zeggen? Blijft die stabiel liggen of loopt die nou toch ook qua volume langzaam terug?
Dat verslechtert wel wat. Dat teruglopen, ja. Dat is allemaal niet schokkend. Nee. Maar dat gaat stiekem wel wat de verkeerde kant op. Hè? Van min 1 naar min 2 naar min 3%, weet je wel. Dus het verzwakt allemaal wel wat.
Ja, oké. Okay. Hey, en over verzwakken gesproken. Ik zie net dat wij hebben natuurlijk ons rapport gepubliceerd over de telefoniemarkt, de vaste telefoniemarkt. Volgens mij bijna 500.000 huishoudens minder in 2025 dan een jaar eerder. Dat is natuurlijk min 16% omzet. Dat gaat natuurlijk heel hard. Wat denk jij, wanneer gaat de laatste vaste telefoon uit in Nederland?
Ja, eerlijk gezegd niet zo over nagedacht. Ja, wat heb je? Je hebt natuurlijk wat oudere mensen, maar ja, die verdwijnen op een goed moment. Natuurlijk verloop.
Ja.
Maar er zijn misschien wel voorbeelden en instanties die altijd wel een vaste lijn willen hebben. Dat zou kunnen, hè? Maar ik heb daar niet direct een visie op, eerlijk gezegd.
Nee. Maar je hebt natuurlijk, Youfone is natuurlijk al gestopt met het aanbieden van vaste telefonie in haar bundel. Hè? Dus een triple vast bieden ze niet meer aan, om zo te zeggen. Het is alleen maar breedband en of tv. Dus verwachten wij eigenlijk dat er dit jaar nog een provider bij komt die zegt van, nou, die telefonie gaan we niet meer aanbieden.
Ja, dat zou maar zo kunnen. Zeker als het providers zijn die zich richten op, laten we zeggen, de onderkant van de markt, hè, voor lage kosten. Of ook op de jeugd, de jongere mensen. Daar is het natuurlijk allemaal helemaal irrelevant voor. Dus dat zal nog wel even doorgaan, die erosie, dat verdwijnen van die markt.
Ja. Ja, en iedereen heeft natuurlijk een mobieltje. Hè. Daar wordt heel veel mee gebeld. Hoewel de jeugd wat minder bellen, weten we. Maar natuurlijk allemaal wel het mobieltje hard en veel gebruiken. Maar die markt blijkt ook redelijk vlak liggen. De mobiele markt. Volgens mij hetzelfde omzet als vorig jaar. Dus daar zit ook niet heel veel groei in, lijkt het wel. Dus,
nee, als je wat langer kijkt, is het op zich wel goed om. Tenminste, goed, het is wel aardig om nog eens te bedenken. Hè, van, de mobiel was heel erg duur. En is ergens rond 2020 of zo, denk ik, zoiets, 21, 22, uitgebodemd. En sindsdien groeit het weer een beetje, maar dan met de inflatie mee. Hè. Dat is een beetje, volgens mij, het grote beeld van die telefoniemarkt.
Ja, Ja, maar goed, als je een beetje oplet, dan kan je heel veel GB's kopen voor heel weinig euro's als ik af en toe naar tv kijk.
Ja.
Het is echt wel een heftige concurrentie in die markt, om zo te zeggen. En natuurlijk interessant, Tim, om een beetje te kijken bij de volgende rapportage wat het effect is voor Odido qua aantallen en omzet. Als je soms gewoon de pers leegt, dan zou je zeggen, daar blijft weinig van over. Maar als je wat dieper kijkt, valt het natuurlijk allemaal wel mee. Maar het is natuurlijk wel spannend ook kijken hoe snel dat weer zich zou kunnen herstellen, om zo maar te zeggen.
Ja, hey, de taal ja. Is bijna klaar, hè? Ja,
ja dus, de laatste keer dat wij onze cake op de week deden als het ware, hadden we het volgens mij ook nog over Warner, Netflix en Paramount. En daar schijnt de kogel toch wel door de kerk te zijn. Waarbij Paramount uiteindelijk gewonnen heeft en Netflix dacht, nou, voor die prijs gaan we het allemaal niet doen. Maar het is nog niet geclosed en ik begreep ook van jou net dat de prijs eigenlijk nog kan oplopen als het allemaal te lang duurt.
Ja, zeker, want er zit zo'n voorziening in dat als het langer duurt dan medio dit jaar, dan komt er per kwartaal een paar 100 miljoen bij of zo. Nou ja, op een bedrag van 110 miljard.
Maakt dat niet uit, toch?
Nee. Ja, je wordt niet onmiddellijk misselijk daarvan, maar het kan natuurlijk oplopen. En regelgevende instanties geven wel zo links en rechts aan van we gaan het goed onderzoeken. En met die deadline van jullie hebben we helemaal niks te maken. We zorgen er gewoon voor dat het goed wordt onderzocht.
Ja.
Dus ja, er kleven nog wel wat risico's aan.
Ja, en wie onderzoekt het dan, Tim? Is dat de FCC? Want ik begreep ook dat Californië als zelfstandige staat onderzoek doet.
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Maar dat soort instanties, ja zeker. Zowel op staatsniveau als op landelijk niveau.
Ja, maar we hebben het er eerder over gehad, hè, dat die 100 plus miljard is heel veel geld, waarbij je kunt afvragen of dat ooit een keer terugverdiend wordt als het ware. Maar door de recente oorlog in Midden-Oosten zou het natuurlijk ook wel eens wat Arabieren kunnen zeggen, ik trek mijn geld terug. Daar had je net wat, hoe zit dat, weet je dat?
Ja, de financiering komt voor een deel van papa Ellison, eigen vermogen, maar... Er zit ook wat bijdrage bij vanuit het Midden-Oosten, Abu Dhabi, dat soort landen. Voor in totaal, ik geloof, 24 miljard van de 110. Dat is echt wel een pluk. En het verhaal gaat nu, dat was op Politico vanochtend, geloof ik. Zoiets van, alles is onzeker daar in die landen door die oorlog met Iran. En het zou maar zo kunnen dat ze op een goed moment zich terugtrekken uit dit soort deals. Dus daar ligt nog wel een risicootje op de loer.
Ja, waarbij ze die 24 miljard dan niet stoppen in dit bedrijf, maar gebruiken om hun land weer een beetje op te kalfateren.
Ja, er wordt daar veel schade aan gericht.
Ja, ja. Hey, en is er nog meer media nieuws uit Amerika wat relevant is?
Nou, nee, ja, kijk, de leukere kant, om het zo maar te zeggen, van de mediasector is natuurlijk altijd welke filmreleases en dat soort zaken. Ja, dan zie je, als je kijkt nu naar de release schedules van bijvoorbeeld Warner en Disney, dat zijn wel de twee grote, hè? Natuurlijk heb je nog een paar andere, maar dat zijn de twee allergrootste. Dan valt wel op dat het allemaal draait om sequels en prequels en dat soort zaken. Dat is ook weer niet per se slecht, want Wall Street Journal had een tijdje geleden zo'n staatje met wat leveren nou al die Pixar sequels op. En dan zie je dat een van die laatste films gewoon het beste heeft gescoord van alle Pixar films. Okay. Ook al was dat vervolgfilm nummer zoveel. Dus daar is ook wel wat aan het schuiven. En als je kijkt bij Warner, ja, dan heb je ook wel een aantal hele interessante releases, even voor de filmliefhebbers tussendoor. Op komst. Ik noem bijvoorbeeld Dune deel 3, dat is dan de laatste uit de trilogie, die komt met kerst. Er komt een film ook van de serie Game of Thrones. Ze zijn bezig met een prequel voor de trio, het trio van films Ocean's 11. Daar komt dan een prequel van. Harry Potter, het eerste seizoen.
Ocean 6 heet het dan, ja.
Ja, zo niet. Harry Potter seizoen 1 is schijnbaar ver klaar. Want ik heb er gisteren een trailer van gezien. Ziet allemaal best wel heel veelbelovend uit. Ook wel heel bekend. Doet wel heel sterk denken aan de bestaande films die we kennen. Ja. En seizoen 1 komt dan uit bij Warner met kerst.
Okay.
Ja. Dus daar zijn mooie dingen in de maken. En dan noem ik als laatste nog even Lord of the Rings. Dat kent een soort van tweedeling. De grote bekende films van Peter Jackson aan de ene kant. en de series die we bij Amazon hebben. En schijnbaar zit er nu weer van Peter Jackson een nieuwe aan te komen met een script dat geschreven wordt door niemand minder dan Stephen Colbert, de talkshow host. Dus nou, op filmgebied is er altijd wat te melden, kun je wel zeggen. Ja.
En Stephen Colbert is natuurlijk binnenkort werkloos, dus je kan lekker gaan schrijven, toch?
Ja, klopt, hè?
Ja. Hey, nog even terug, Tim, over die deal met Paramount en Warner en Netflix die er tussenuit piept. Wat zou voor Netflix nou de drijvende reden zijn geweest? Nou, hier stoppen we mee. Dit heeft geen zin. Ze hadden voor iets van 86 miljard geboden. Waarom gaan ze niet mee in die wedstrijd?
Nou, daar waren ze vrij duidelijk over. Bij monden van, hoe heet je ook weer, de co-CEO. Zo van, het was nice to have. Het was geen must have. En voor je het weet loopt het allemaal uit de klauwen. En je ziet ook de koers bijvoorbeeld van Netflix is een heel eind hersteld. Toen ze afhaakten. Ja. Dus ik denk dat je het zo wel moet zien. Het was echt nice to have. Het is natuurlijk een prachtig bedrijf, Warner. Maar ze hadden gewoon een plafond neergezet van dit is het en meer bieden we gewoon niet.
Ja, oké. Of de familie Ellison een beetje op kosten proberen te jagen en gewoon zeggen van nou, hè, we gaan er overheen en dan stoppen wij.
Alles die kunnen doen, want Paramount zit wel aan de verkeerde kant, zou je kunnen zeggen, van de schaalgrootte. Op de een of andere manier krijgen ze het daar niet goed voor elkaar om gezonde cijfers te laten zien. Qua omvang zijn ze niet alleen kleiner dan Netflix, met beurswaarde van, nou wat is het, iets, 450, 500 miljard. Ja. Maar ook blijven ze ver achter bij Walt Disney, dat ongeveer de helft is van Netflix. Zo'n Paramount is dan weer echt een orde van grootte kleiner. En heeft het blijkbaar moeilijk om voldoende schaalvoordelen te vinden om een rendabele business te bouwen. Die hebben dus echt wel schaalvergroting nodig. Maar goed, wie weet wat voor andere deal zich daar zou kunnen aanbieden en misschien nu naar Netflix gaat. Hè?
Ja, nou goed, we blijven het volgen. Er zal vast wel elke week iets over te zeggen zijn over wat daar gebeurt. Interessant, Tim, deze week was de aankondiging dat Amazon volgens mij in de smartphone business stapt of gaat maken.
Ja, dat kan me nauwelijks herinneren. Maar ze hebben een debakel gehad daarmee. Dat was schijnbaar 2014. Dat heette, hoe heette dat ook alweer? De Fire Phone. De Fire Phone. Fire is ook een protocol hè, dat ze daar gebruiken. Een draadloos protocol. Fire Phone, nou, die is mislukt op een of andere manier. Vervolgens teruggetrokken uit dat segment. En nu zouden ze weer terug willen komen. En alles dan gebouwd op het Alexa Plus AI-systeem. En dan zwaar geïntegreerd in zo'n telefoon. Nou ja, goed, het zal wel. We zullen het moeten afwachten.
Ja. Dus, we zien hem wel langskomen. Even nog even terug naar de grote bedragen, Tim. Beursgang van wat bedrijven, OpenAI, Anthropic, SpaceX gaat volgens mij naar de beurs.
Dat is op zich wel grappig natuurlijk, want dat is een samenstel van het ruimtevaartbedrijf, SpaceX. Maar daar zit ook xAI in. Het AI-bedrijf van Elon Musk. En dat had op zijn beurt ook weer Twitter overgenomen. Ik noem het maar gewoon Twitter.
Ja.
Dus dat is wel een heel groot ding. Een grote asset met veel verschillende activiteiten. En dan staat Tesla daar dan weer los van. Hè? Tesla met zijn robots enzovoort. Dat is dan echt een andere unit. Die gaat dan niet naar de beurs. Maar goed, dit ding zou naar de beurs gaan. Het laatste nieuws, 1/3 hoe heet zoiets? Biljoen of zoiets. Met het doel om aan cash op te halen, dus met nieuwe aandelen, iets van zelfs 75 miljard, wat waarschijnlijk al ongeveer een record is.
Ja.
Dus dat zijn spannende tijden daar. En dat zou op korte termijn kunnen gaan gebeuren zelfs.
Oké, blijf volgen. Andere spannende tijden, ik noem net al Anthropic, gaan die ook nog naar de beurs en OpenAI volgens mij? Weet jij dat, Tim? Geen plannen, toch wel?
Anthropic, hoe was het ook weer? Ik dacht wel dat daar beursplannen zijn. Die hebben nu natuurlijk wel nog die kwestie met de Amerikaanse overheid. Hè, waarvan vanmorgen ook weer het een en ander werd gezegd. Ze zijn er uitgeknikkerd door Defensie. Omdat ze grenzen stellen aan het gebruik van hun model. Bijvoorbeeld zoals dat ook gebruikt wordt nu in Iran. En goed, de vraag is of ze toch de boel weer willen lijmen, want het verhaal is, Anthropic loopt gewoon zeker 6 maanden voor op de concurrentie, ook op China, met het inzetten van dit soort AI-systemen in de oorlogvoering. Dus de vraag is of het Amerikaanse ministerie van Defensie, of van oorlog, hè, moet je tegenwoordig zeggen, geloof ik, zonder kan. Nou, dus ja. Wie weet of het nog gelijmd wordt, de relatie.
Nou, ze kunnen vooralsnog niet zonder, want ik begreep dat het verzoek om er acuut mee te stoppen was uitgesteld tot 1 december, geloof ik, dit jaar. En dat zal wel verlengd worden. Dus duidelijk de verkeerde retoriek van de verkeerde mensen daar, Tim, maar daar gaan we niet over hebben. Waar we natuurlijk wel even over hebben is natuurlijk het verrassende besluit, of misschien toch niet, dat OpenAI gisteren kwam, of deze week, hè, om te stoppen met Sora.
Ja, zeker. Interessant, hè?
Hoe duiden we dat?
Ja, aan de ene kant zou je denken, ja gut, je hebt modellen om tekst te genereren, om plaatjes te genereren, waarom dan niet video? Maar ik denk dat daar praktisch wel de overweging achter zit van het copyright. En er is gewoon heel veel gedoe mee. Dus dat zal wel de belangrijkste reden zijn om ermee te stoppen. Maar goed, tegelijkertijd zie je zoiets, waar de copyright kwesties niet minder zijn, zie je dat Google gewoon weer met de derde, of zo niet de vierde versie van zijn muziekgenerator komt. Dat ding heet Lyria 3 Pro. En daarmee kun je nu zelfs, het is wel grappig trouwens, want het begint hier nu gewoon te sneeuwen. Hè? Ik weet niet hoe het bij jullie is. Zo koud is het. Maar goed, Lyria 3 Pro, daar kun je dus nu muziek mee maken met een lengte van zelfs 3 minuten. De oude versie was 30 seconden. Dus dat beginnen ook wel hele serieuze producenten te worden van muziek. Ja, je moet er niet aan denken wat voor takkenmuziek dat genereert. Maar ja, goed, er is vraag naar blijkbaar. En in bepaalde toepassingen kun je er iets bij voorstellen. Maar het wringt natuurlijk enorm met ons menselijk streven naar echte creativiteit.
Ja, hey, over dat stopzet met Sora. Je had het over copyright en dat soort dingen. Maar zou het niet ook te maken met dat natuurlijk heel veel vermogen of heel veel power vraagt zo'n filmpje. En dat het eigenlijk helemaal niks mee te verdienen valt vanuit OpenAI. Je zegt, nou, daar stoppen we mee. Is het niet een soort teken aan de wand van dat ze voor het eerst eens even op de kosten gaan letten en wat het oplevert?
Ja, zeker. Daar heb je ook gelijk in. Dat klopt, geloof ik ook. Dat zit natuurlijk vooral in de lollige toepassingen van de consumentenmarkt. Yeah. Terwijl zo'n Anthropic laat zien, als je je richt op de zakelijke markt, dan kun je gewoon net zoveel geld verdienen. En dan heb je veel minder last van gedoe. Hè, want het is natuurlijk niet zo dat het Amerikaanse ministerie allemaal moeilijke vragen gaat stellen over hoe dat systeem van Anthropic werkt. Hè, als het maar werkt in de oorlogsvoering. Dat lijkt toch een beetje een omslag te zijn, inderdaad, ook bij OpenAI. Van jongens, we moeten meer richting de zakelijke markt.
Ja, nou, we hadden het er gisteren even over, Tim, over de omzet die beide bedrijven boeken. Hè. En dan verraste mij dat Anthropic eigenlijk niet onderdoet voor OpenAI qua omzet. Hè. Volgens mij was het 20 versus 19 miljard, zoiets, geloof ik.
Ja.
En als we dat dan leggen tegen de bekendheid van die twee toolings in bijvoorbeeld Nederland, dan zie je natuurlijk dat OpenAI met volgens mij een merkbekendheid van 65%. Het 13 keer zo goed doet ten opzichte van Anthropic, want die wordt maar door 5% van de Nederlanders herkend of die weten dat deze tool bestaat. Dan zou ik ook verwachten dat die omzetcijfers anders zouden zijn. Maar je ziet dus dat Claude, Anthropic, eigenlijk een veel betere focus heeft van wat willen we doen en waar gaan we het geld mee verdienen dan Chat. Chat lijkt een beetje we gaan voor de bekendheid, maar we zien wel hoe we het geld gaan verdienen. Of is dat te simpel gezegd?
Nou ja, dat zal wel. Ik denk ook dat ze bij ChatGPT, wat moet je dan zeggen, OpenAI, toch ook wel een soort van strategie hadden gehad van met hagel schieten. Ja. Van, het is allemaal nieuw, laten we gewoon alles doen wat we kunnen. En nu voor het eerst dwingen ze zichzelf om een klein beetje focus aan te brengen. Dus zakelijk gezien is het wel, denk ik, gezond wat ze doen.
Ja, oké. Okay, ja. Nou ja, goed, je ziet ook dat het aantal mensen wat AI-toepassingen download groeit ook hard. Hè? Volgens mij hebben we cijfers over dat bijna de helft van de mensen nu deze tools downloaden. Bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar of het jaar ervoor. Dus het is echt wel ingeburgerd geraakt, denk ik, die AI. Gebruik je het zelf, Tim, eigenlijk voor je persoonlijke interesses?
Nauwelijks. Toch meer gewoon echt zakelijk. Ja. Maar dan eigenlijk als veredelde zoekmachine, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is voor mij wel de belangrijkste toepassing. Ik heb op mijn telefoon op een of andere manier ook allemaal van die appjes zitten, maar ik gebruik ze eerlijk gezegd nooit op mijn telefoon. Nee. Dus zo ben ik er inderdaad dan ook weer niet mee bezig. Maar als je realiseert dat we pas een jaar of drie, vier, geconfronteerd zijn met de eerste versie van ChatGPT. En wat had je daarvoor? Wall-E, de plaatjesmaker van ChatGPT, OpenAI. Dan realiseer je ook dat we er nog lang niet zijn. Hè? Dat we echt nog aan het begin staan. En dat het werkelijk keihard gaat, hè, met de ontwikkeling.
Ja, ik kreeg van de week nog wat vakantiefoto's door van een van mijn kinderen. Dat waren niet de foto's, maar dat waren de AI-bewerkingen van die foto's.
Oh ja. Nou, je kunt je voorstellen dat je dat op je telefoon nauwelijks in de gaten hebt. Hè? Want je kunt je foto's verbeteren. Ja, God mag weten met wat voor software systeem ze dat doen. Hè?
Ja. Ja, dus over telefoons gesproken is volgens mij een hele kleine stap naar het nieuws wat deze week denk ik ook wel de pagina's haalt, is natuurlijk de boete op voor Meta en YouTube, omdat ze verslavend zijn. Hè. Volgens mij was het een vrouw in Amerika die had 3 miljoen of volgens mij schadevergoeding gekregen.
Ja.
Is dit tipping point?
Ja, want dat... Ja, als je het zo in de Wall Street Journal leest, dan zijn er mensen die dat inderdaad zo zien. Dat zou kunnen, ik kan dat niet goed beoordelen hoor, maar dat ligt ergens misschien voor de hand. Zo van, nu gaat het echt pas goed beginnen.
Ja.
Zoals juridisch amateur zou ik haast zeggen, van, wat ik wel interessant vind is, ik heb dat trouwens in deze podcast volgens mij eerder gezegd een keer, dat begrip verslaving nu ook echt een standaard begrip begint te worden. Want ik heb wel eens aangehaald dat al 8 jaar geleden of zo een senator in de VS een wetsvoorstelling lanceerde van die verslavende werking van die apps die moet aangepakt worden. Nou, daar lachte denk ik iedereen om in die tijd. Ja. Maar nu is het toch een kenmerk geworden. Waar heel specifiek de pijlen op gericht worden. Juist dat verslavende, dat moeten we aanpakken. Ja. Dus dat is op zich een hele interessante ontwikkeling. En dan is de uitspraak nu van de rechtbank in Amerika wel heel belangrijk, want dat zou dan de omkeer kunnen geven.
Ja, hoewel, gisteren was dan die 3 miljoen boete, maar er was volgens mij ook nog een andere boete uit de staat van Mexico, geloof ik. Die had ook een casus aangespannen tegen Meta, ook gewonnen. In eerste aanleg zal vast wel een hoger beroep worden. Dat ging volgens mij om iets meer dan $300 miljoen dollar. En voor dat nieuwsberichtje, Tim, had ik ook nog wat even gezocht op Meta en boete in onze nieuwsdatabase van de afgelopen 2 jaar. En ik was eigenlijk wel niet verrast hoeveel artikelen bovenkwamen, hoeveel casussen er lopen wereldwijd aan boetes aan dit soort bedrijven.
En
toen dacht ik, het is eigenlijk ook wat tekenend toch dat deze bedrijven consequent boetes aan hun fiets krijgen.
Ja, het is, zeker. En dat zijn grote bedragen. Goed, met een beurswaarde van, wat is het, Meta op het moment? 3 triljard, hoe heet zo'n ding?
Ja.
Is het nog te overzien? Hè? En het is een beetje de cost of doing business. Waar het me gek genoeg aan herinnert is de herstructureringskosten bij KPN. Heel ander ding. Maar dat is ook zoiets waarvan je zou zeggen, ja, dat is eenmalig. Maar nee, bij KPN is het een cost of doing business. En dat heeft dan geen negatieve bijklank, in tegendeel. Maar en dat geldt dan bij die internetbedrijven ook. Hè, het voor de rechter gedaagd worden omdat je je in nieuw gebied begeeft. En het is allemaal nieuw, de regelgeving moet zich daar nog naar voegen. En dan loop je allerlei risico's. He, en zoals bij KPN een vast terugkerend, ieder kwartaal terugkerende grootheid is in de cashflow. Ja, we hebben weer zoveel besteed aan de herstructurering. Zo zie je dat het een cost of doing business is voor die grote internetbedrijven. Alleen, bij KPN gaat het natuurlijk om te overziene bedragen. He, van enkele tientallen miljoenen toch wel hoor, per jaar. Bij die internetbedrijven loopt het een beetje uit de klauwen.
Nou, vond ik wel toen ik dat lijstje zag. Dat ging niet om 3-4 euro, miljoen euro hier en daar. Dat ging om honderden miljoenen per casus ongeveer. Hè. Dus ik heb het zelf niet opgeteld, maar dat ging al richting de miljard. Wat natuurlijk voor zo'n Meta natuurlijk nog steeds heel weinig is. Maar ja, ik bedoel, waar rook is vuur, zeg ik dan allemaal even. Dus er zit toch iets structureels mis in dat businessmodel.
Ja, zeker. Afhankelijk van hoe je sentiment is ten opzichte van dit soort bedrijven. Ik heb dan wel zoiets van, ik ben dan wel positief in de zin van, hè, ze zijn zoekende in de regelgeving van wat mag wel, wat mag niet. Ja. En hoe moet de nieuwe wereld eruit zien? Wat moeten we met z'n allen wel en niet willen?
Ja. Hey Tim, is er nog iets anders wat jou was opgevallen deze week? Waar je dacht
nou,
van,
nou ja, het was om toch nog even iets over nou, semi-telecom te zeggen. Er was iets met de carriage fees, hoe heet dat ook weer? De vergoedingen die KPN aan de omroepen betaalt om hun zenders te mogen dragen op hun tv-platform. Ja, ja, daar zit blijkbaar een dingetje tussen KPN en RTL.
Ja.
RTL meer geld, natuurlijk omdat het aantal kijkers terugloopt. Ja. En KPN zegt, ja, wacht even, zo werkt het niet. Maar goed, het is nog blijkbaar in onderhandeling. Dus we zullen zien waar dit eindigt. Kijk, het zal niet zo gauw gebeuren in Nederland dat zenders op zwart gaan. Dus ze zullen er wel uitkomen. Laten we het daarop houden.
Ja, ja. Hey, en het andere opvallende was misschien dat het bericht van Vodafone Ziggo. Dat Ziggo inmiddels volgens mij, wat was het, 20.000 glasvezels had aangesloten.
Ja, dat is toch weer aardig. Dat hebben ze stiekem gedaan. Ja, als je terugkijkt, dan was het niet heel erg verrassend. Want ze hadden eerder aangegeven dat het er wel eens 25 miljoen konden zijn.
25.000.
Ja. Dat bericht was een jaar oud of zo, dus was ik ook weer straal vergeten. Maar goed, ja, iedereen weet natuurlijk, ze zijn bezig met die glasvezeluitrol. En wat op zich wel grappig is in ons, wat is het? Breedbandrapport, denk ik, houden we eigenlijk impliciet, als je kijkt naar de voorspellingen, rekening met een behoorlijke uitrol van de kant van Vodafone Ziggo.
Ja, en, op glasvezel dan, hè?
Glasvezel, ja. Want je ziet dat in de voorspellingen die we daarin doen voor de komende jaren, tot eind van het decennium of zo, het aantal kabellijnen toch best wel flink blijft teruglopen. Maar het is niet gezegd dat evenveel abonnees zijn die verdwijnen bij Vodafone Ziggo. En dat wordt dus gecompenseerd, voor een deel in ieder geval, door mensen op nieuwe glasvezellijnen te zetten. Ja. CQ, glasvezellijnen van Delta trouwens, hè, want daar gaan ze eind van het jaar op leveren.
Ja, ja, dat hangt ook nog boven de markt. En dan mag ook nog die 200.000 voor het glaspoort hangt nog op de markt.
Ja.
Durf jij je te wagen aan een uitspraak wanneer daar de uitspraak is?
Nee, het wordt gewoon bijna bespottelijk. Het is waarom dat zo lang duurt en waarom er ook geen enkele mededeling over wordt gedaan, althans niet naar buiten toe. Misschien dat ze in de onderhandelingen van alles nog wat bespreken met KPN en Glaspoort. Dat zou kunnen, maar dat je je ook afvraagt van waarom mag de markt dat dan niet weten? Tot op zekere hoogte kun je toch de markt ook op de hoogte houden van waar je staat met je onderhandelingsproces en met je ja, het bedenken van nieuwe regelgeving. Dus nou ja, het is, ja. Je zou het bijna maar willen vergeten. En op een goed moment zegt KPN misschien ook van, nou weet je wat, laat maar zitten. We bouwen het zelf wel.
Ja, nee, goed. Misschien dat we volgende week wat meer over weten, Tim. Dus ik stel voor dat wij, voor mij hebben we volgens mij de belangrijkste dingen wel besproken in deze podcast. Volgende week doen we het denk ik weer, Tim. Hoewel we ook nog denk ik een hele mooie podcast krijgen van Q-Bird uit Delft. Toevallig al mee gesproken. En die hebben echt een hele mooie propositie om verbindingen, glasvezelverbindingen te beveiligen met... Om te zorgen dat we de Q-Day in 2030 overleven met z'n allen. Dus dat is een leuk gesprek was dat. Komt ook aan. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren van dit gesprek tussen Tim en ik. Ed. En ik hoop dat jullie weer wat wijzer zijn geworden. En uitkijken naar een volgende aflevering. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot ziens.
Tot ziens.